Middag. Ik zal even mijn gasten hartelijk welkom heten. Bedankt voor het komen. En ze aan u voorstellen. Allereerst Ton Veldkamp. Hij is beleidsmedewerker van het Landelijk Bureau van de Raad voor de Kinderbescherming. Naast hem zit Mieke van den Burg. Zij is lid van de Tweede Kamer voor de Partij van de Arbeid. Lid van de vaste Kamercommissie voor Justitie. En zij behandelt daarin, is verantwoordelijk voor het familierecht. Naast haar zit Loes van Zon. Zij is sinds 18 maart kantonrechter in Rotterdam, maar zij was jaren daarvoor kinderrechter. En aan mijn rechterzijde, hier zit Joep Zander. Hij is pedagoog, dwaze vader en hij is op dit moment bezig met het schrijven van een boek met als werktitel Gemist Vaderschap. Ik wil even kort uitleggen waarom we hier op deze manier bij elkaar zitten. De trouwe luisteraars van het uur weten dat we hier normaal een documentaire uitzenden. En slechts met een enkele uitzondering een discussie. Die discussie en uitspraken organiseren we ook alleen maar naar aanleiding van een eerder uitgezonden documentaire of serie. En Ronald vertelde het net al, vandaag is dat ook het geval, want de afgelopen weken hebben we de serie laten horen De Standplaats bij de Raad voor de Kinderbescherming in Rotterdam. Na ruim 2 maanden was ik dagelijks aanwezig op de Raad en maakte ik opnames over de dagelijkse werkzaamheden van raadsonderzoekers. Gingen die programma's over kindermishandeling en verwaarlozing, over zogeheten kinderbeschermingsmaatregelen, over minderjarigen die strafbare feiten plegen en over echtscheidingsproblemen waar kinderen bij betrokken zijn. De Raad voor de Kinderbescherming speelt in dat laatste geval namelijk een belangrijke rol in echtscheidingsproblemen. Zodra er conflicten zijn rond de vraag wie na echtscheiding het gezag krijgt over de kinderen en over de vraag hoe een omgang tot stand komt met de ouder die niet het gezag krijgt. En speciaal over dat laatste onderwerp gaat het vandaag in deze discussie. Na maanden van gesprekken met raadsonderzoekers, cliënten, rechters en na het lezen van tientallen dossiers en rapporten over omgangsproblemen is mij in ieder geval 1 ding duidelijk geworden. Over het omgangsrecht en over omgangsregelingen bestaat grote onvrede bij alle betrokken partijen en in het bijzonder bij ouders die afhankelijk zijn van zo'n omgangsregeling, omgangsrecht. Het omgangsrecht is nu in de wet geformuleerd, maar in de praktijk blijkt toch eigenlijk dat de procedures die moeten leiden tot de effectuering en naleving van die wet op vele fronten tekortschieten. Wanneer de conflicten, om nog even duidelijk op een rijtje te zetten, wanneer de conflicten tussen ex-partners zo hevig zijn dat zij gezamenlijk niet tot overeenstemming kunnen komen over de vraag wie het gezag krijgt over de kinderen en over de omgang met de kinderen, dan zal een rechter die beslissing moeten nemen. En dan zal de Raad voor de Kinderbescherming in veel gevallen gevraagd worden door de rechter een onderzoek te doen en een advies te geven over die toewijzing van gezag en de mogelijkheden voor omgang. Hier aan tafel een vertegenwoordiger van de rechterlijke macht, van de Raad voor de Kinderbescherming en een van de ouders die het slachtoffer is van de gebrekkige wetgeving en de uitvoering daarvan. En iemand van de politiek die verantwoordelijk is voor een goede wetgeving. Zij zitten bijeen. En we gaan het dus hebben over de vraag waarom dat omgangsrecht niet werkt en hoe het beter zou moeten in de toekomst. We beginnen met een heel duidelijk voorbeeld van hoe het niet werkt. Joep, ja. Jij en je partner zijn een aantal jaren geleden uit elkaar gegaan.
Mm-hmm. Ja, in 1990 ongeveer.
Ja. Ja. Vervolgens ontstond er een conflict over jullie dochter.
Ja, we hadden gezamenlijk ouderschap. Ja. Dat was het uitgangspunt, dat kon toen net en op een gegeven moment, ondanks het feit dat de wet zegt van als een van de twee het er niet mee eens is, dan kan je dat zo opheffen. Dat vond ik een heel slechte zaak toen al. Hè? En dat geeft ook een belangrijke invalshoek voor deze discussie. Dat ik dat toen als een ontzettend wezenlijk onrecht heb ervaren. Hè? Dat je dat gezamenlijk ouderschap zomaar gewoon opzij kan nieten omdat een van de twee denkt van ja, als ik nu niet snel naar de rechter hoor om de voogdij te krijgen, dan doet hij het misschien wel en de voogdij is de enige manier waarop je uiteindelijk contact met het kind kan garanderen. En dat bleek dus ook later. Hè? Want later is het dus nog steeds slecht blijven gaan. Niet echt tot mijn verbazing, maar wel natuurlijk tot mijn wanhoop. En uiteindelijk leidde ertoe dat de moeder de omgang niet meer nakwam. Er zit van alles tussen, maar dat kan ik niet allemaal memoreren. En ik toen dacht van, nou ja, godsnaam, laat het dan maar. Hè? Weer dacht ik van, laat het dan maar. Er is geen begin aan, er is zoveel geestelijk en lichamelijk geweld aan die kant. Ik begin er niet aan tot dan, en toen ben ik echt ziedend geworden. En toen heb ik ook voor het eerst mevrouw van den Burg gezien in die tijd. Er ook een naamswijzingsprocedure overheen kwam nog een keer. Een verzoek om een naamswijzing op grond van het feit dat de moeder vond dat mijn dochter nooit mijn achternaam tegen mocht komen. Toen heb ik gezegd, ik ga niet door tot het gaatje.
het conflict is heel erg hoog opgelopen. Je zegt het is een aantal malen bij de rechter geweest. En kan je me uitleggen wat moest de rechter in dat geval beslissen? Eerst over de voogdijwijziging en vervolgens ook over de omgang.
Die voogdijwijziging was dus inmiddels een tijd achter de rug. Toen ging het dus alleen nog maar over de omgang. Ik heb eerst geprobeerd de omgang af te dwingen. Hè. Dat is eerst heb ik dus een tijd niks gedaan, maar toen eenmaal blijkt dat ook dat niet hierop heb ik geprobeerd, dan moet dat maar. Dan ga ik de omgang maar afdwingen. Dit gaat te ver. Nou, dan komt de moeder Kruis dat met een verzoek om de omgang te minimaliseren. Dus dat is blijkbaar een mooie manier om te zorgen dat die afdwingtoestand eigenlijk dan gemakkelijk opzij kan worden geschoven. Straks komt er in het kader van minimaliseren, komt er wel een onderzoek van de raad, denkt die kortgedingrechter. En dat gebeurde dus ook. En omdat het feit dat de raad, die toen had, de raadsmedewerker ziedend was op de moeder, ging het hele verhaal vanwege een klacht van de moeder naar een andere raad van kinderbescherming, kan het hele verhaal zeg maar opnieuw beginnen, want daar moet je eerst nog een keer bewijzen dat je toch een aardige vader bent die niet per se zo dwangmatig is of probeert met per se met strijd maar wil bereiken wat.
Dus de rechter moest op een gegeven moment gaan beslissen over of jij omgang kon hebben, contact kon hebben met je dochter. Er is een raadsonderzoek geweest, dat vertelde je net. Jij bent een van de heel vele vaders, of ouders, en over het algemeen laten we eerlijk zijn, zijn het vaders die in zo'n situatie terecht zijn gekomen. Hè? Waarbij het conflict heel erg hoog opgelopen is, waarbij de rechter en de raad betrokken zijn en waar je uiteindelijk de verliezende partij bent. Want hoe lang heb je je dochter al niet gezien?
Ik heb haar nou 3,5 jaar niet gezien.
Ja. Hoeveel mensen denk je zitten in hetzelfde schuitje als jij?
Ik definieer het schuitje dusdanig dat het om gaat hoeveel kinderen zien hun ouders nog na scheiding. En 50% van de scheidingen zien de kinderen na een jaar een van de ouders niet meer. Op basis van dat cijfer betreft het dus 100.000, ik schat zo'n 300.000-400.000 kinderen op dit moment. Net zoveel of iets minder ouders dan waarschijnlijk. En een net zo groot aantal grootouders en een veelvoud aan andere familieleden en bekenden van het kind die dat kind niet mogen zien.
Mevrouw van den Burg, er is onduidelijkheid over hoeveel mensen het gaat in dit geval. Hè? De cijfers veranderen nog, wisselen nogal afhankelijk van welk kant je het hoort.
Ja, precies. Ik heb in het laatste debat wat we in de Kamer hierover hebben gehad, dat is heel uitvoerig geweest in november 1994, bij de laatste wetwijziging, heb ik er naar gevraagd van, in hoeveel gevallen gaat het nou eigenlijk mis? Omdat ik die cijfers eigenlijk niet boven tafel kon krijgen, ook niet via het CBS. Toen dacht ik van, nou, dan maar via het ministerie. Er is op dit moment onderzoek naar gedaan. We hebben dat rapport ook gekregen als Kamer. Maar ja, daar wordt gesproken van 5-10% probleemgevallen, zeg maar, bij scheiding. Maar heel exact een cijfer van hoeveel ouders, vaders, moeders die niet het kind verzorgen, zien het kind niet meer. Ja, daar heb ik geen exacte cijfers over. Dus ik krijg in ieder geval andere cijfers, laten we zeggen, vanuit het ministerie. En daar is mij gezegd, en dat staat dus in het laatste rapport dat we hebben binnengekregen in januari van dit jaar, staat dat niet echt duidelijk. Maar hoeveel het er ook precies zijn, het blijft gewoon een probleem. En of het nou om 25% gaat of om 30%, het is gewoon een groot probleem.
Ja, maar in ieder geval ook om even duidelijk te maken dat Joep Sander niet een uitzondering is. Het is een probleem wat heel veel voorkomt en wat al jaren voorkomt.
Ja.
Mevrouw van Som, om even met u eerst even verder te gaan. U heeft op jarenlang op zittingen heeft u dergelijke gevallen meegemaakt. Ouders gaan scheiden, komen bij de rechter en er moet een beslissing komen over allereerst het gezag van de kinderen. En vervolgens vaak ook om de omgang van de kinderen met de ouder die niet het gezag krijgt. U moet daarin een beslissing nemen als ouders er niet uitkomen, nietwaar?
Dat klopt, ja.
En als u de beslissing zelf niet kan nemen, dan vraagt u een onderzoek bij de raad.
Nou, niet als ik niet de beslissing zelf kan nemen, want die moet ik uiteindelijk altijd zelf nemen. Maar ik vraag wel advies aan de raad als ik op de zitting onvoldoende informatie kan krijgen over hoe de situatie feitelijk ligt. En waar ik met name graag altijd, of niet altijd, maar vaak advies over wil hebben, is hoe het met het kind gaat. Hoe het kind de hele situatie ervaart. Want dat is toch uiteindelijk degene die ertussen zit, vaak letterlijk, en die geen
geestelijke of anderszins nadeel mag ondervinden van die hele situatie. En dat is iets wat ik op een zitting niet kan bekijken, want daar hoor ik alleen wat beide ouders over die situatie zeggen. En dat is nogal eens tegenstrijdig, helaas. Even overigens over de wetgeving, daar wil ik toch even op terugkomen. Er wordt steeds gesproken over gebrekkige wetgeving. De wet is net vorig jaar weer veranderd. En het is zo dat vaders, of niet verzorgende ouders, ouders die niet met het gezag zijn belast, recht hebben op omgang met een kind, tenzij dat ernstig nadeel oplevert voor dat kind. En dat is dus een zeer vergaand recht. Alleen wat je niet kan regelen is emoties, woede, boosheid, onmacht en dergelijke soort dingen. Je kan niet in de wet zeggen, dat mag er niet zijn. Ik mag niet overspannen raken als mijn kind naar de vader gaat of iets van die aard. Ja. En dat zijn de dingen, de emoties. Dat is waar het op vastloopt. Maar op het ogenblik is het zo in de wet geregeld dat vaders dus een heel vergaand recht hebben op omgang met een kind. Behalve wanneer duidelijk is dat dat nadeel oplevert voor dat kind. Dat vaders recht hebben op informatie van de verzorgende ouder en dat ze recht hebben op informatie van derden. Dus ik denk dat alles wat je in een wet kunt vaststellen, dat dat ook in die wet is vastgesteld. Nee. Alleen wat je niet kunt vaststellen, dat is dat het kind daar geen nadeel van mag ondervinden. Want het kind ondervindt gewoon nadeel op een gegeven moment. Als een moeder het niet aan kan, of als een kind het zelf niet aan kan om tussen twee strijdende partijen te zitten. En ja, daar zit voor mij het knelpunt.
Maar u zegt het is een zwaarwegend recht. Zo staat het inderdaad op zich in de wet. Maar zo wordt het dus niet uitgeoefend. Want het recht betekent in de praktijk dat uiteindelijk, ultiem gezien, als een van de ouders dwars ligt, en dat is ook diverse malen erkend, dat zal meneer Veldkamp naast me ook wel erkennen, uiteindelijk zo is dat dat het zwaarwegend belang is, als het al zo wordt geformuleerd, waarop omgang wordt afgehouden. En dat leidt dus tot blijkbaar tot een ongelooflijk gevecht, waarbij het feit dat een gevecht is, in het belang is van een van de ouders die het gevecht voert, namelijk want het gevecht leidt tot zwaarwegende belangen. Dat is in heel veel gevallen namelijk aan de hand.
Ja.
Dan is er dus geen recht meer. Ik wil wel zeggen, er is gezegd een zwaarwegend belang. Maar ik weet, ik heb het net nog hier gezegd, dat er zelfs beleidsmedewerkers van de raad zijn die niet eens weten dat wat in de wet staat. Want je ziet dat ook bijna nooit in een raadsrapport waarom omgang wordt afgewezen. Je ziet nooit het verschijnsel zwaarwegend belang nader uitgelegd van dit is een, noemen wij een zwaarwegend belang. Je ziet helemaal, het verdwijnt in de mist van
maar,
al die...
Ja. Maar goed, in de wet staat, er is recht op omgang, mits.
Nee,
maar dat is
heel
anders. Tenzij het ernstig nadeel oplevert. Ja. En we hebben het hier alsmaar, die kinderen zijn weer niet aanwezig, net zoals op die zitting. We hebben het alsmaar over de strijd tussen de ouders. En je kunt stellen, zoals u net stelde, het is in het belang van de moeder om die strijd te voeren, want dan voorkomt ze die omgang. Mijn stelling is, het is niet in het belang van de moeder om die strijd te voeren, want zij krijgt haar trekken wel thuis.
Ja,
en, maar het is dus een kortzichtig, het is een kortzichtig belang. Alleen, degene die daaraan onderdoor gaat is misschien op den duur die moeder, dat weet ik niet. Want ook niet alle vaders zijn altijd even aardig. Dus moeders kunnen daar soms ook wel eens goede redenen voor hebben. Maar degene die eraan onderdoor gaat, is dat kind wat er alsmaar niet bij is.
Maar laten we even kijken toch naar de praktijk. Twee ouders gaan uit elkaar. Eén partij krijgt het gezag. En de andere moet zorgen dat hij dat recht op omgang op een of andere manier geëffectueerd krijgt. U moet daar een beslissing nemen. U vraagt een onderzoek aan de Raad voor de Kinderbescherming.
Niet altijd hoor, ook wel eens bij andere deskundigen. Soms praat ik heel uitgebreid op de zitting. Het is echt niet zo dat ik standaard, als ik denk dat het vast zit tussen de ouders, dan vind ik het belangrijkste om zo snel mogelijk daarvoor een oplossing te vinden. En dan kan het dus heel goed zijn dat ik verwijs naar iemand anders waarvan ik denk dat die ijzersterk is in conflicthantering of iets van die aard.
In 5-6% van de gevallen, meen ik, wordt er aan onderzoek van de Raad voor de Kinderbescherming gevraagd. En dan gaat het dus om de gevallen waarbij er grote problemen zijn en grote strijd. De Raad moet dan een onderzoek doen om te kijken of in hoeverre belangen van de kinderen eventueel in het geding zijn in het geval van een omgangsregeling.
Ja. In het bestaande systeem is het zo dat de rechter de Raad vraagt om in feite informatie aan te dragen op basis waarvan de rechter een juridisch probleem kan oplossen. Nou, u heeft net zelf al gesproken over de emoties die op een zitting naar boven komen. Die spelen natuurlijk ook in tijdens zo'n onderzoek een rol. Nou, onderzoek is eigenlijk een wat achterhaalde term. Ik krijg er zelf altijd associaties mee met een politieonderzoek. Dat er zoiets als de waarheid zou moeten worden vastgesteld. Nou, we spreken hier over relatieproblemen, verstoorde communicatie tussen ouders waar een kind tussen zit. En aan de raad de dankbare of de ondankbare taak om te proberen met dat gegeven het belang van het kind zo helder mogelijk op tafel te krijgen. Nou, om dat te kunnen doen heb je op zijn minst de medewerking van ouders nodig. In de praktijk blijkt vaak dat het conflict al zo hoog is opgelopen dat ouders niet meer bereid zijn om met elkaar te praten over hun kind of überhaupt met elkaar. En in die gevallen blijkt het vaak onmogelijk te zijn om door bemiddeling nog tot een oplossing van de problemen te komen. En dan betekent dat dat de rechter informatie wordt verstrekt over de positie van het kind in dat conflict en over de positie van de ouders. En die informatie gaat vaak vergezeld met een advies.
Ja, nou, zo heb ik dus tientallen dossiers gezien. Zo heb ik ook heel veel mensen gesproken. Ik heb ook heel veel gefrustreerde raadsonderzoekers gesproken. Die proberen inderdaad nog wel te bemiddelen. Alhoewel ik heel veel gehoord heb dat het inmiddels niet meer de taak is van de raad om te bemiddelen. Vervolgens verschijnen dan afzonderlijk ouders op het spreekuur of die worden bezocht. Blijkt ook dat ze er niet uitkomen, slaan ruzie hebben. Vaak wordt dan ook gezegd door een van de partijen van ja, maar die kinderen willen helemaal niet naar de ander. Soms komt er dan een onderzoek door een gedragsdeskundige bijvoorbeeld van de kinderen om te kijken of het waar is. Er worden allerlei argumenten worden altijd op tafel gelegd van mijn kind is bang om naar zijn vader te gaan. Of want laten we het inderdaad even voor alle duidelijkheid. Het hoeft niet altijd de vader te zijn, maar het is meestal wel de vader die moet vechten om omgang. Mijn kind is bang, ik ben bang. Er worden allerlei andere zaken erbij gehaald. Van of hij, er moet natuurlijk van alles worden bedacht door de ouder die het gezag heeft om aan te geven van ja, maar het kan ook echt niet.
Ja, als je het vanaf wil, moet je dus iets bedenken om het vanaf te komen. En het meest simpele is dat, ik kan dat alleen in mijn eigen zaak meemaken, want kinderrechtszittingen zijn besloten, zoals jullie weten. Een moeder zegt gewoon van, we hebben een rechter van het Hof. Hij zegt dan van, wat zou u doen dan, hè, als ik een dwangsom opleg? En dan zegt de moeder van, nou, bekijk het maar. Echt hoor, ik kom het hier wel brengen.
Ja, we hebben het nu over een dwangsom. En daarom, want u zegt, het staat wel in de wet geformuleerd. Maar een wet heeft alleen maar zin, denk ik, als er ook sancties zijn waarmee je hem af kan dwingen. Je noemde het even een dwangsom. Wat zijn er nou eigenlijk voor sancties, hè, om dat af te dwingen als mensen er niet uitkomen en u als rechter, mevrouw van Som, vindt dat het toch in het belang is van het kind dat hij omgaat met die ouder, dan kan je alleen nog maar overgaan tot een dwangsom of gijzeling. Nou, dat zijn uiterste. En in de praktijk blijkt ook altijd, en soms wordt ook daar de raad in betrokken, dat dan alle partijen zeggen van ja, maar dat is nou voor een kind zo wanhopig slecht als we een dwangsom gaan of een kind met politie halen om naar zijn vader te gaan. Dat doen we niet. En dan is het eigenlijk weer terug bij het oude, want dan blijkt dus dat die sancties helemaal geen zin hebben.
Nee. Maar dat hebben ze natuurlijk wel, want het is een beetje angstig wat we nu doen, want we proberen het probleem voor ons uit te schrijven. Die kinderen krijgen jarenlang ontzettend veel problemen met dat, dat moet ook nodig onderzocht worden, hoe echt die problemen zijn, want we hebben het pas rondom 10 gezien, een paar kinderen voor het zien voeren. Die kinderen krijgen jarenlange problemen met dat loyaliteitsmisbruik van een van die ouders en die splitsing die ze in hun eigen leven aan moeten brengen. En dat dus op het moment dat je wethandhaving moet toepassen, en ik vind politie die niet het eerste waar ik aan denk of zal een politie iemand op de dak sturen, maar op het moment dat je wethandhaving toepast, zal er inderdaad even iets zijn van spanning. Natuurlijk, dat zal wel. Die moeder heeft die loyaliteit van het kind aan zich getrokken. Als je die moeder daar weg moet halen of daar een dwangsom op moet zetten, ja, dat is heel vervelend. Maar als je het een paar keer hebt gedaan, dat gaat over zijn.
Nou, ik zou liever toch afzien van het gebruik van dwangmiddelen, omdat het in feite een escalatie is of een voortzetting van iets wat al eerder verkeerd is begonnen. Het gaat om persoonlijke problemen, om relatieproblemen. En nou, we moeten gewoon vaststellen dat het recht in feite niet in staat is om die persoonlijke problemen van ouders op te lossen. Dat lukt niet. Het recht kan hooguit een juridisch conflict beslechten, maar geen persoonlijk conflict oplossen. Als je vervolgens juridische dwangmiddelen gaat toepassen om toch te proberen een rechtelijke beslissing ten uitvoer te leggen, dan doe je in feite meer van hetzelfde. dan ben je weer bezig om met juridische middelen iets opgelost te krijgen wat langs die weg niet lukt. Dus ik zou er een groot voorstander van zijn als we eens bij de bodem beginnen. En als we eerst ons gaan afvragen hoe we hier in dit land zouden kunnen voorkomen dat alsmaar meer kinderen de dupe worden van de echtscheiding van hun ouders. Daar zou ik een groot voorstander van zijn.
En dat is ook precies de reden geweest vorig jaar in de Kamer. He, waar deze problematiek vanuit diverse kanten natuurlijk naar ons toegekomen is. De Dwaasvaters hebben daar vele jaren ook actie voor gevoerd. Wij hebben toen bij de behandeling van het nieuwste omgangsrecht nadrukkelijk voorgezet van je zou toch naar een andere oplossing moeten. Ja. Die dwangmaatregelen die zijn er wel, maar hebben ook heel erg veel nadelen. Je zou in een veel vroeger stadium zou je eraan moeten werken om dit soort zaken te voorkomen.
Ja.
Of je het 100% voorkomt, dat weet ik niet, want er is natuurlijk al heel veel aan vooraf gegaan. Maar je zou dus ook wettelijk, want wij gaan over de wetgeving, zijn medewetgever, zo wettelijk zodanige procedure moeten hebben dat je in een vroeg stadium tot een bemiddeling komt tussen beide ouders. Dit allemaal in het belang van het kind. We hebben daarnaar gevraagd en er is nu ook, er is opdracht gegeven aan de commissie om dat uit te zoeken. Dat is nu ook naar ons toegekomen in januari. Wordt nu nog verder bekeken en binnenkort krijgen wij dat rapport in juni uiteindelijk, waar het gaat over scheidingen. Maar dit element wordt in ieder geval meegenomen, krijgen wij naar de Kamer. En mijn voorstel is ook om dan vanuit de politiek, en we hebben nu drie rapporten dan op dat moment op tafel liggen die allemaal gaan, onder andere over deze bemiddelingszaak, hoe je dat in de wetgeving het beste kan regelen.
Nee, ik wil daar zo heel even op doorgaan. Als ik heel even, want u zegt terecht de procedure over hoe het nu gaat, daar is nu het onderzoek aan. Als ik nou kijk naar wat ik de afgelopen maanden heb gezien bij de Raad, is het een enorme hoeveelheid zaken überhaupt die binnenkomt. Ik meen dat in Rotterdam alleen al nu over een jaar zeg maar zo'n 3,5 zaken van dat soort omgangsregelingen behandeld worden. Dat is een bijkomstig probleem dat er ook een enorme wachtstapel is. Want hoe gaat het? Ouders verschijnen op de zitting. Een rechter vraagt mogelijk om een onderzoek bij de Raad voor de Kinderbescherming. Het dossier verdwijnt naar de Raad. Daar komt op een stapel te liggen. En een half jaar later is er een onderzoeker aan de beurt om dat dossier eens te gaan behandelen. In dat half jaar is het alleen nog maar erger geworden. De situatie is verhard, de partijen zijn verhard, de muren zijn nog hoger. Vaak is het zo dat er al een half jaar geen omgang geweest is en het probleem is gigantisch groot. En wat ik ook gezien heb in de dagelijkse praktijk is, wat gebeurt er dan? Een onderzoeker moet daarin gaan kijken, wat gaan we nu doen? Die gaat met de partijen praten, slaan de ruzie. Vaak komt het ook voor dat ze niet eens in één kamer bijeen te brengen zijn. Een gezagsdeskundige gaat kijken naar de kinderen. Dan krijgen we een heel fenomeen waar we het nu nog niet eens over gehad hebben, is dat die kinderen natuurlijk heel erg klem zitten. We hebben dat ook in de eerdere uitzending
gehoord. Ja, en nog meer klem worden gezet in het onderzoek voor de Raad van de Raad voor Kinderbescherming. En er zit een eindeloze litanie op zo'n manier. En ik vind het een beetje fake worden om dan te gooien met rapporten die op zich echt van geen kant deugen die nou gemaakt zijn. Zoals dat rapport onderzoek omgangsonrecht die op geen enkele manier het probleem goed weergeven. Omdat er een zeer selecte manier onderzoek is gedaan waar ook geen invloed van de oude organisaties op is geweest. Ik vind
mag hier even op reageren, ja. Want ik vind het wel belangrijk wat je nu zegt. Het is inderdaad een beperkt onderzoek. Mijn idee is ook, van nu liggen die rapporten op tafel, hè, met beperkingen, maar ook met hele goede zaken erin. En op basis daarvan, ook als commissie voor justitie, van Kamercommissie, is te bekijken met alle partijen, heel goed te onderzoeken, mede door middel van hoorzittingen, door middel van rondetafelgesprekken, hoe dan ook, alle informatie, ook van de groeperingen die niet bij het rapport betrokken zijn, om dat te doen.
Maar wat de burgerprobleem speelt dus al tientallen jaren. En ook nu, dat de raad wordt, wat dat betreft, is misschien een beetje veranderd dat ze nu ook uit de mond van meneer Veldkamp af en toe eens toegeven dat het niet werkt. Maar laten we zeggen, de raadsonderzoekers die ik spreek, die daar ook dagelijks mee bezig zijn, die roepen allemaal wanhopig van ja, het is ook een waardeloze procedure zoals het op dit moment werkt.
Ja, maar ze wel zelf een bijdrage.
Kijk, even beginnen met mevrouw Van Sonder.
Ja, het probleem is denk ik dat je nu maar twee soorten te aanpakken hebt. Als mensen zelf het probleem zien tijdig en het erover eens zijn met elkaar dat ze eraan willen werken, kunnen ze toe naar de hulpverlening, maatschappelijk werk, REACT. Maar in de meeste gevallen is dat niet zo, want mensen wensen elkaar niet op deze wereld en wensen elkaar zeker niet te zien. En de andere kant is, de rapportage van de raad na heel veel tijd. En daartussenin zit een heel groot gat. Nou, ik hoorde u net het woord bemiddeling noemen, mevrouw van den Burg. En ik denk dat het heel belangrijk is dat er een vorm van hulpverlening komt die, waar mensen niet zo gemotiveerd voor hoeven te zijn dat ze samen naar die hulpverlener moeten stappen met een geformuleerde probleemstelling en een duidelijke motivatie, maar die hun wel aangeboden wordt en waarmee voorkomen wordt dat het probleem in het begin escaleert. Want naarmate het verder geëscaleerd is, is het moeilijker om op te lossen. Heel vaak hoor je dat mensen eigenlijk in het begin nog wel met elkaar gepraat hebben, dat er ook een vrijwillige omgangsregeling is geweest, en dat dat na enige tijd steeds verder is gaan stuk lopen. En de kunst is om daar op tijd bij te zijn, voordat mensen elkaar eindeloze verwijten maken en voordat de zaak echt vastgelopen is op wie heeft er nou eigenlijk gelijk, want dat doet er helemaal niet toe. Het gaat erom dat er een manier gevonden wordt om hiermee te leven die voor iedereen het beste is.
Ja, precies. Nou, en daarom vind ik het ook heel...
Ik zou het ook iets scherper willen stellen. Want u zei, de kinderen zijn hier niet, dat klopt. Maar ik doe dan toch mijn best om namens kinderen te spreken. Er is een internationaal verdrag voor de rechten van het kind. Daar heeft Nederland zijn handtekening onder gezet. Het verdrag is vorig jaar in Nederland geratificeerd. En zoals ik tegen het huidige systeem aankijk, kan ik er niet aan komen dat er een strijd bestaat tussen het verdrag en de Nederlandse wetgeving. Het feit dat ouderschap na echtscheiding ter discussie kan komen te staan en dat omgang, dus het onderhouden van een relatie van het kind met zijn beide ouders na echtscheiding ter discussie kan komen staan, staat haaks in feite op een aantal bepalingen van het verdrag. En in feite werkt dit systeem dit soort conflicten in de hand. Ik vind bemiddeling bij dit soort problemen een goede zaak, maar het mag niet vrijblijvend zijn.
Laten we heel even beginnen bij het
nog even op ingaan.
Ja? Nee, dat slaat er heel, heel goed op aan. Hè? Want op dit moment is het zo, van op het moment dat je uit elkaar gaat, hè, je de een verlaat, de andere kinderen komen bij een van de ouders, dan op dat moment is er nog een gezamenlijk gezag van beide ouders. He, en ze kunnen dat ook voortzetten, dan moeten ze dus beide op ja tegen zeggen. Mij lijkt het een goede zaak om in ieder geval dat gezamenlijk gezag ook te houden. Dan door middel van bemiddeling kijken van hoe doe je dat nu verder. Ja. En vervolgens ga je kijken van hoe je dat gezamenlijk gezag ook voortzet.
Ja, dat is het uitgangspunt, daar waren wij het over eens. Ik hoop dat nu te zien dat u er ook eens bent. Uitgangspunt in de wet. Voortaan, het gezamenlijk gezag kan in principe niet worden aangetast van de ouders. Ook niet naar scheiding, niet naar echtscheiding. En als je dat in de wet verankert, dan bestaat er misschien enige ruimte om zover te komen dat de ouders op een sociale manier met elkaar kunnen praten zonder direct in de juridische strijd gegooid te worden.
Dat moet uitgangspunt zijn, maar natuurlijk, als het niet kan op de een of andere manier, dan zou je het ook moeten beëindigen. Ja, hoe je ook bent of keert.
Het probleem is dat je altijd, mevrouw Wilson, altijd uitzonderingen hebt. Het staat nu ook al in de wet in feite. Ja. Niet verzorgende ouder, en de ouder niet met het gezag belast, heeft recht op omgang. Nou, je kan net zo goed formuleren, beide ouders hebben recht op het gezag, maar er moet altijd een uitzondering zijn, want er zijn altijd mensen die daar niet toe in staat zijn, die hun kind mishandelen, seksueel misbruiken.
Tuurlijk, maar dat bestaat...
Ja, maar die dingen hebben er maar, ook weinig met echtscheiding te maken.
Dat betekent...
Daar hebben strafrecht en civiel recht voor.
Dat betekent dat je een uitzondering moet maken, dat er altijd een uitzonderingsmogelijkheid moet zijn voor die gevallen waarin het werkelijk slecht is voor een kind. Maar je moet op de een of andere manier voorkomen dat er misbruik gemaakt wordt van die mogelijkheid om die uitzondering te maken. En ik denk dat je dat alleen lukt als je in een vroeg stadium erin slaagt om ouders met elkaar te laten praten. Want je kan wel zeggen gezamenlijk gezag, tenzij, en dan noem je hele vreselijke dingen van zware mishandeling en incest en dergelijke. Maar ook als ouders gezamenlijk gezag hebben en ze kunnen absoluut niet met elkaar praten en ze schelden elkaar de huid vol iedere keer als ze maar elkaar op een afstand van 10 meter zien.
Want dat is de praktijk, toch, mevrouw Van Zon?
Dat is soms de praktijk. Ja. Dat soort dingen. Dat gebeurt. En dat betekent dat het niet kan. In die situatie is het zo slecht voor een kind dat het niet kan. Dus je kunt het wel regelen, maar de feitelijke uitvoering hangt altijd van mensen zelf af. En dat betekent dat mensen zo met elkaar
elkaar moeten omgaan, dat het niet heel slecht is voor dat kind. En dat kan een rechter niet regelen, dat kunnen mensen alleen zelf regelen. En als mensen zelf niet kunnen regelen, moeten ze daarbij geholpen worden.
Ja, maar je zou kunnen...
Maar allemaal anders, hè?
Met te zeggen van, kinderen hebben bij geboorte twee ouders. Het verdrag sluit daar dus naadloos bij aan. Bij het krijgen van kinderen hoort verantwoordelijkheid, ouderlijke verantwoordelijkheid. En een echtscheiding maakt daar geen eind aan. Dus waarom zou je zo nodig dat gezag naar echtscheiding moeten regelen? Waarom niet zeggen, we laten de verantwoordelijkheid, en eigenlijk van nature gegeven verantwoordelijkheid laten we intact, over de manier waarop je met die verantwoordelijkheid in de praktijk omgaat, daar moeten de ouders zelf maar een oplossing voor zien te vinden. En bemoei je daar als overheid pas mee op het moment dat de ouders zelf aangeven daar problemen mee te hebben.
En als er iets strafrechtelijks aan de hand is, als incest of mishandeling, dan is er het strafrecht voor. En als je dan zegt in het vervolg van dat strafrecht, zou er dan misschien zover kunnen komen. Maar twijfel erover dat er dan iemand uit het gezag moet. Dat gebeurt inderdaad nu ook wel in huwelijkse situaties trouwens, ook soms ten onrechte door de raad. Maar goed, maar als je op basis van een goede strafrechtelijke of anderszins rechtelijke behandeling daartoe komt, dan is dat wat anders.
Ja,
maar
echtscheiding
is geen reden om kinderen bij ouders te
hebben. Echtscheiding is geen reden, dat klopt.
Dat maar in principe het ouderlijk gezag moet zoveel mogelijk moet voortduren. We hebben het overigens niet alleen over kinderen van mensen die getrouwd zijn geweest, maar het gaat natuurlijk net zo goed om kinderen van mensen die nooit getrouwd zijn geweest en min of meer toevallig een kind hebben gekregen. Dat is nou eenmaal iets wat makkelijk gaat. En ja, nou ja, goed, die hele range daartussen. Maar ik ben even kwijt wat ik wilde zeggen. Even nog, terug naar het strafrecht. Het gaat natuurlijk niet om gedrag, strafbaar gedrag kan je niet altijd bewijzen. En er is heel veel gedrag wat slecht is voor een kind, maar wat niet valt onder het wetboek van strafrecht. Het schelden bij de voordeur iedere week weer.
Maar dat
is absoluut niet strafbaar, maar wel heel slecht voor een kind binnen het huwelijk en buiten het huwelijk.
Ja, maar goed, dan moet je daar dus niet over beginnen op het moment dat er een scheiding is.
Nee, maar ik denk dat je niet bij wet kunt regelen dat er aan de voordeur niet gescholden mag worden of dat soort dingen. Dus daar hebben we een bepaalde mentaliteit voor. En ik denk dat we als volwassenen elkaar moeten leren dat het hebben van kinderen verantwoordelijkheid meebrengt.
Ja, maar dat klinkt heel erg mooi, wat u zegt. Ja, natuurlijk, daar zal iedereen het over eens zijn. Maar je moet wel gaan bekijken wat nou zinvol is in de praktijk. Waar schiet je wat mee op? Nou, één voorstel is niet al de direct... Sorry?
Gezamenlijk gezag handhaven.
Niet al meteen bij de echtscheiding, meteen al de soort automatisme dat één van de ouders...
Dat is ook geen automatisme meer, hè? Sinds november 1995.
In de praktijk toch wel?
In de praktijk absoluut.
In de praktijk nog
vanaf het moment dat ouders niet met elkaar eens zijn...
Ja, als ze niet eens zijn.
Ja, maar daar hebben we het in feite over.
Ja, precies.
Ik vanaf het moment dat ouders het met elkaar eens zijn, dan is er geen vuiltje aan de lucht.
Het klopt uit tot het niet eens zijn. Als je bang bent... In een echtscheiding situatie zijn mensen nou eenmaal wantrouwig en bang. Dat komt veel voor. Hè? Dat is ook logisch. Dat moet je zelf ook herkennen waarschijnlijk uit fases in je leven. Als je dan mensen voor de voeten beert, dat de mogelijkheid bestaat dat die ander straks de voogdij gaat claimen en jij het kind niet meer ziet, dan gaan ze vechten. En sommigen vechten harder dan anderen. En sommige mensen gaan er maar gauw vandoor. Maar dat is wat de wet ze bijna voorlegt, die mogelijkheid.
Het is juist bewust in de wet gekozen voor dat gezamenlijk gezag. Misschien moet dat nog anders geregeld worden.
Het heeft geen contractwaarde.
Dat is het uitgangspunt voor de wet, is nu het gezamenlijk gezag houden. Ja, dan moeten beide ouders wel even een handtekening zetten, maar dat is wel het uitgangspunt. Ja. Misschien moet het anders geregeld worden, maar dat is in ieder geval het doel wat wij ook in de Kamer daarmee hebben gehad. Van in principe moet je daar vanuit gaan. Gelet op alle andere zaken die er spelen, denk ik van dat is te weinig. Ja, dan zou je al veel in een vroeger stadium die bemiddeling tot stand moeten brengen.
Of op dat mensen het
dus dat ook echt werkelijkheid kunnen laten worden.
Nu is het zo dat lopende onderzoek van de raad, lopende beslissingen die de rechter moet nemen over gezag en omgang, er vaak wordt gezegd van nou, eventueel zou de hulpverlening hier een rol in kunnen spelen. Ik heb bij de raad ook regelmatig meegemaakt. Er wordt altijd erop aangedrongen dat eventueel driachten zich overbuigt, het algemeenschappelijk werk. Wat blijkt dan, driach heeft daar over het algemeen geen zin in. Daar is ook de expertise niet voor. Als een van de twee geen zin heeft om naar driach te gaan, dan houdt die hele route ook meteen op. En wat ik hoor bij de raad. Die zeggen dan, ja, wij zijn een onderzoeksinstantie, wij nodigen die mensen een paar keer uit en we kijken naar de kinderen en gaan vervolgens met een advies naar de rechter. Wij zijn niet degene die moeten bemiddelen. Vroeger deden we dat misschien, nu hebben we daar helemaal geen tijd meer voor. Kijk eens naar die wachttafel. En vervolgens is het dus eigenlijk van bemiddeling en van begeleiding daarin geen sprake. Dat geldt ook voor vriendcontacten die er zijn tussen ouders, waarbij ouders elkaar voor het eerst of ouders en kinderen elkaar voor het eerst weer moeten zien. Daar is 2 of 3 keer is daar iemand bij van de raad die vervolgens zich weer moet terugtrekken. In feite is er dus geen deskundige organisatie met mensen die daarvoor opgeleid zijn, die zich daarmee bezighouden en die dat kunnen doen. En die dat goed kunnen doen. En waarbij je dan vervolgens zou kunnen zeggen, waarbij je mensen kan verplichten om die hulpverlening of die begeleiding te krijgen.
Nou, die verplichting, de wettelijke verplichting is er in ieder geval nog niet. En het is nog maar de vraag of die er komt. Overigens is het wel zo dat er een nieuw Europees verdrag in zaken de uitoefening van de rechten van het kind op tafel ligt, waarin staat dat het oplossen van dit soort geschillen buiten een juridische procedure om de voorkeur heeft. Dus dat zou een handvat kunnen bieden. Maar even terug
naar... Dat betekent ook dat eerst het juridische eraf moet voordat het de rechter zin kan hebben.
Dat voert uit het verdrag voort. Maar even terug naar de praktijk. Binnen de raad is de afspraak dat we, als de rechter om een onderzoek vraagt, altijd starten met pogingen tot bemiddeling. Om de ouders toch samen tot overeenstemming te laten.
Nee, dat is ik hou niet van leugens, dat is gewoon niet waar. Ik kan er niet tegen als die dingen worden genoemd waarvan ik duidelijk gewoon overtuigend kan stellen en bewijzen dat niet zo is.
Ik zeg, binnen de raad geldt de afspraak dat... Dat heb ik net gezegd. Dan moet u mij niet van leugens beschikken. Ik herhaal hier de afspraken die binnen de raad geldt. Dat is beleid. Daar kan iedereen...
Ja, maar de raad houdt zich niet aan beleid.
Dat beleid ligt...
Dan bedoelt u in individuele gevallen, meneer Zander?
Ik bedoel dat de raad de ene nog gruwelijkere blunder maakt naar de andere... ten aanzien van hun eigen beleid, zoals het enorme rapport staat, ze weigeren aan waarheidsvinding te doen. Nee, dat vind ik absoluut niet belangrijk.
Ik was bezig om te reageren op een opmerking over hoe het in de praktijk gaat. Ik noem 1 regel van beleid en vervolgens krijg ik uw hele arsenaal aan verwijt aan het adres van de raad over me heen. En daar wil ik nu even niet op ingaan, ik wil graag mijn onderwerp afmaken. En dat was dat we... altijd starten met bemiddeling, met de bedoeling tot een oplossing te komen, maar eigenlijk vinden dat deze vraagstukken, dus problemen van ouders en kinderen, normale hulpvragen zijn of, als je wilt, een probleem, problemen zijn van de geestelijke gezondheidszorg. Dus in feite door reguliere instellingen, die notabene met overheidsgeld worden betaald, zouden moeten worden opgepakt. Maar op een of andere manier bestaat er bij een groot aantal instellingen koudwatervrees als het gaat om het werken met conflicterende belangen. En dat is te betreuren.
Goed, dat is het ene punt dat er dus op dit moment geen bemiddeling is. Ik wil nog heel even terugkomen op jouw ervaringen. Zijn dus dat de raad, zeg je, niet bemiddelt?
Het is
niet een poging doet tot.
Dat is regel als de raad denkt van wij hebben geen zin. Dat is in de praktijk, is dat regel. Als de raad ziet dat...
In mijn
is dat
geen regel.
Laat ik het ook. U zegt, het is een regel dat als een van de partijen het niet wil. Nou, daar heeft u gelijk in.
Gewoon direct toen ik contact opnam met de raad. Nee, ik was nu aan het antwoorden. Toen ik contact opnam met de raad voor kinderbescherming werd het eerste wat gezegd werd, meneer Zander, dat wordt niks, dat die moeder niet meewerken. Dat valt helemaal niet eens aan te beginnen.
Dat is waar.
Dat gebeurt en dat gebeurt stelselmatig. En ook de raad is de eerste die dus aan die fout leidt die u net de hulpverlening verwijt. De raad die dan eigenlijk toch in zo'n geval moet durven te zeggen, het lef moet hebben om te zeggen, dit gaan we nu eens extra goed en hard aanpakken naar die moeder, want dat pikken wij niet, dat het zomaar geblokkeerd wordt, die verkeer. Wat er gebeurt is dat degene die aardig probeert te zijn, die de dupe wordt uiteindelijk als ouder in de band met zijn kind, dat die de schuld op zijn nek krijgt. Dat die verweten wordt dat die de meest vreemde dingen, hè, in eigen geval ook een ander, dat die verweten wordt dat hij zijn kind luiers aandoet, dat die verweten wordt dat hij liedjes zingt, zoals in mijn geval, dat de meest gruwelijke dingen die in klachtenbehandelingen niet boven water komen, die ook in de politiek voortdurend niet boven water worden gebracht. Er worden vaders, ze worden gediscrimineerd, gewoon puur vanwege het feit dat ze vader zijn.
Maar ik denk dat u even de reden moet vallen, en nu doet u weer het zelf. Dan gaat u weer het hele...
Wat ik wel kan bevestigen, of tenminste wat ik gezien heb bij de raad, is dat inderdaad vaak
Ik heb het gezien ook wat er gebeurt. Is dat op allerlei mogelijke manieren proefcontacten, omgang worden dwarsgezeten. En dat ook raadonderzoekers op dat moment moeten erkennen dat ze er op die manier niet uitkomen. En dat hoe verder de conflicten gaan, hoe moeilijker het wordt. Ze steeds moeten gaan zoeken ook naar argumenten om wel of niet tot een omgang te komen. Wel of niet tot gezag te komen. En dat ook elke keer weer dan de raad roept. Ja, die vader die is misschien wel heel aardig en misschien wel heel erg goed bezig. Maar het feit dat conflict zo hoog oploopt, betekent dat het voor het kind alleen maar schadelijk is. Ja. En vervolgens moet de raad, die zegt dan van ja, uit belang van het kind raden wij dan iemand aan om of vervolgens niet door te gaan met het strijden om een omgang. Of
zelfs een klachtenprocedure mag niet in belang van het kind. Op papier staat dat hoor.
Maar kijk, in feite is het zo dat bemiddeling, kenmerk van bemiddelen is dat beide mensen, beide ouders, de bereidheid moeten hebben om samen uit te komen. Als je bemiddeling moet gaan afdwingen, dan heb je dat middel helemaal niet. Hè? De raad is een overheidsorgaan. Je hebt niet de bevoegdheid om mensen bij wijze van spreken bij een nekvel te pakken en te zeggen, en nu zult gij spreken aan deze tafel. Dus dat kan helemaal niet. Je bent dus afhankelijk van de medewerking van ouders. Als mensen inzien dat zij samen kinderen hebben en dat ze samen verantwoordelijk zijn voor dat belang, lukt het meest.
Ja, maar goed, dat is weer in het mooie geval dat mensen toch...
Maar dat gebeurt in veel gevallen. Maar als, kijk, als...
We hebben nu ook andere gevallen waarin het niet werkt.
Dan sta je vaak aan de kant. Dan sta je gewoon vaak aan de kant.
En dan is het de vraag dus of de Raad voor de Kinderbescherming de instelling is die dus het doel heeft, de bescherming van het kind, of dat de juiste instelling is om in dit geval ook het recht van ouders in omgang met kinderen, zoals het in de wet staat, of dat de instelling is die daarin de beslissing moet nemen.
Nou, dus aanneemt die geen beslissing.
Of goed, laat ze dat die advies en onderzoek doet waardoor de beslissing wordt genomen.
En probeert het ook te benaderen vanuit het recht van het kind. En daar heb je alleen, want een recht van een kind roept verplichtingen op voor een ouder. In feite is het zo dat een omgangsrecht voor kinderen betekent dat ouders de verplichting hebben om te zorgen dat de kinderen van dat recht gebruik kunnen maken. En de mentaliteit is nog niet zover dat mensen zich dat altijd realiseren.
We hebben nog maar een paar minuten. Ik wil even een aantal dingen op een rijtje zetten om nog even aan te geven wat er dus niet werkt. Ten eerste is er weinig of geen onderzoek naar, we hebben het net even over het belang van het kind en hoe dat in zijn werking is. Er is nauwelijks of geen onderzoek waaruit blijkt wat nou precies de effecten zijn op kinderen in geval van zo'n omgangsregeling die niet werkt. Er is, dat blijkt ook uit het gesprek wat we nu hebben, geen instantie die zich bezighoudt met bemiddeling en begeleiding. En er is eigenlijk bij wet geen mogelijkheid om bemiddeling, begeleiding en zelfs het omgangsrecht af te dwingen. Zo vat ik het denk ik toch wel goed samen. En het systeem werkt ook nog eens een keer in de hand. Wat zegt u?
Beperkt mogelijk.
Uiteindelijk is er geen mogelijkheid. Dat is...
Het slaagt niet altijd.
Alleen als de moeder
er zijn
nog
mogelijkheden om druk uit te oefenen.
Oké. Dit allemaal op een rijtje. Dit is ook al iets wat jarenlang zo bestaat. En tot nu toe is wetswijzigingen en rapporten hebben nog tot niks geleid. Mevrouw van den Burg, daar wordt het toch wel eens tijd voor zo langzamerhand. Ik bedoel, u wacht nu een aantal rapporten op waar misschien weer iets meer duidelijkheid moet komen. Nou, ik heb er al twee van gezien. Ja, die komen met dezelfde conclusie. Er is geen bemiddeling, we kunnen het niet afdwingen en zo werkt het niet.
Ja, dat klopt. Het is ook al jarenlang een probleem van de politiek. Het is bijna van alle partijen, ik bedoel niet alleen Partij van de Arbeid, maar ook alle andere partijen, zien het als een probleem. En er is steeds gepoogd om via wetgeving dus naar verbetering aan te brengen.
Maar het lukt niet.
Maar ook, en ook via de Raad van de Kinderbescherming, hè, de laatste reorganisatie is ook weer mede. Een mogelijkheid om dat soort zaken ook te verbeteren, ook in de advies en in de onderzoekssfeer. Nou, het lukt dus nog steeds niet goed.
Dus wat nu?
Dus en daarom ben ik zelf ontzettend blij met wel die rapporten. Ja. Ook al geven ze nog niet direct een oplossing, maar wel een richting van een oplossing naar mijn idee. En dat betekent voor mij in ieder geval dat ik in het najaar aan de hand van deze rapporten met alle betrokkenen verder wil praten hierover en tot oplossing komen in de richting van bemiddeling in een heel vroeg stadium.
U heeft het over een hoorzitting, hè, in de Kamer.
Ja,
de commissie
in ieder geval
die dat wil?
Dat is in ieder geval mijn idee, mijn inzet om dat te gaan doen.
Mag ik even nog heel project... even, stelt dat ook echt iets voor? Hoe gaat dat ook echt iets om?
Kijk, wij moeten de wetgeving in ieder geval realiseren. He, dus wij doen dus op die manier gewoon alles om zoveel mogelijk informatie over deze problematiek op dat moment te krijgen. Dat is mijn inzet. Heel het najaar dat te krijgen. Ja. En op basis daarvan met alle betrokkenen kijken van nou, wat is nu het meest effectieve wat we nu in de wet zouden moeten regelen. Okay. En dat gaat in de richting van bemiddeling. Zoals ook in onze omliggende landen trouwens wel het geval is.
Okay. Wat vooral in omliggende landen zoals België aan de hand is dat het gezamenlijk gezag niet helemaal wordt afgemaakt.
Oké, okay. We moeten het gaan afronden. Ik wil u allen hartelijk danken voor het komen naar de studio hier in Den Haag.
Graag
gedaan.
Gun dan deze jongen een plek en structuur en veiligheid. En neem de tijd, want dan krijgen jullie ook wat terug.